Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang van Zacharias 4 en 5. Dus wordt des Heere volk geleid en voor elk die in het duister dwaalt. 4 en 5 van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Gemeente, we lezen ook vanavond weer een gedeelte uit het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. Nu terug naar het eerste deel van dat hoofdstuk, de versen 5 tot en met 17. En als we dit gedeelte hebben gelezen, dan zullen we samen zingen uit de 84ste psalm, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Wij lezen dus uit Lucas 1 het gedeelte tussen de versen 5 en 17. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem ten lote was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd. En vreze is op hem gevallen, maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Wij doen nu belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, voor de derde maal willen we nu de lofzang van Zacharias opslaan, zoals we die vinden in het eerste hoofdstuk van Lucas. Voor vanavond de teksten, de versen 76 tot en met 79. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Laten wij samen bidden. Heren, ook nu zoeken wij eerst weer uw heilig aangezicht met de bede dat u ons wilt bezoeken met uw heil. In dit lied van Zacharias kwam het tot tweemaal toe ter sprake dat gij uw volk bezocht hebt. Dat gij dat bezoek gebracht hebt door de opgang uit de hoogte. En dat u dat bezoek gebracht hebt om verlossing teweeg te brengen. En om licht te verschaffen in de duisternis. En om mensen op de weg des vredes te brengen. Heren, wilt u datgene wat Zacharias heeft zien gebeuren en waar hij profetisch van heeft mogen getuigen, en wat de Heilige Geest als zijn getuigenis, het onfeilbare getuigenis in de Heilige Schrift heeft laten bewaren, wilt gij geven dat die dingen ook vandaag nog beleving mogen zijn. En wilt u ons dan ook bezoeken, Heren, met uw heil. Wilt u dan ook in ons hart bewerken die waarachtige kennis van uw genade, van die verlossing die Christus Jezus is komen bereiden, waartoe hij in de wereld kwam. Wilt u dan ook in ons leven dat wonder, dat genadewonder verrichten? Want niemand kan daar immers buiten, dat wij als dode zondaren mogen worden wedergeboren en verwekt tot een nieuw leven door het onvergankelijke en eeuwige woord van God. En wilt u in vervolg op dat wonder van de nieuwe geboorte het leven door u geschapen ook onderhouden en voedsel geven en sterken en meer bekrachtigen, opdat ook onze voeten gericht mogen zijn op de weg des vredes. Heren, staan we daar buiten en zijn we van deze dingen totaal onkundig en hebben we hier geen enkele vorm van beleving van, dan zijn wij nog altijd op de weg die naar het verderf voert. Dan zijn wij nog altijd gezeten in duisternis en in de schaduw des doods. En dan zal die doodschaduw ons eeuwig omringen. De buitenste duisternis. O Heere, doe ons dat ook beseffen. En doe ons daarom als we het nog nooit hebben gedaan, nu haast maken om onze levens wil. Het kan ook geen uitstel leiden. Het kan ook wezen dat dit de laatste keer is dat we het kerstevangelie gehoord hebben. Het kan ook wezen dat de dood heel dichtbij is, Heere, en dat de beslissing, de definitieve beslissing, dan valt. Zolang Hij, de koning der verschrikking, ons leven nog niet heeft afgesneden, is het nog het heden der genade. Horen we nog de evangelieboodschap? Kunnen we nog tot bekering en tot kennis der zaligheid komen? Maar is Hij eenmaal met zijn werk begonnen en heeft Hij zijn verwoestend werk verricht, dan is die genadetijd afgesloten. En dan is er het evangelie niet meer. Heren, dat maakt het ook altijd weer zo ernstig als wij als stervelingen het woord van U mogen horen. Want elke keer dat we dat kunnen en mogen doen, kan ook de laatste keer zijn. En daarom, uw woord laat er geen twijfel over bestaan. En het is zo duidelijk, als we maar eerlijk de schriften lezen, dat u altijd weer zegt, heden, zo ge zijn stem dan hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En daarom, Heren, bind het op ons hart. Draag het in ons leven. En geef dat we er geen rust meer op hebben. Totdat wij rust gevonden hebben. Daar waar die rust inderdaad gevonden wordt. Aan de voet van het kruis. Of laten we het op kerstfeest dan maar zo formuleren. Bij het knielen bij de kribbe. En bij het zien van het woord dat God ons heeft doen verkondigen, bij het zien van het woord in het vlees. Heren, laat uw geest ons dan ware wijsheid leren. En als wij deel mochten ontvangen door uw genade aan het werk dat deze zaligmaker, dit vlees geworden woord, is komen verrichten in de wereld, aan de verlossing waar we vanmorgen over hoorden, als we daar deel aan mochten ontvangen, Heren, zij het dan in beginsel. Zij het dan dat we daar misschien zelf ook nog zoveel dingen niet bij weten en zoveel dingen niet over kunnen vertellen. Maar als in ieder geval ons hart toch voor deze dingen open kwam te staan en naar deze zaken uitging, wilt u dan versterken wat uw hand heeft gewerkt? En wilt u dan mee ook aan de hand van het getuigenis van die profeet van vroeger, waar we vandaag en deze dagen naar luisteren mogen, dat ook meer en meer bevestigen in het leven van hen die u vrezen, wat het is om beschenen te worden door de opgang uit de hoogte. En om uit de duisternis te worden gebracht in het licht. Om kennis van zaligheid te ontvangen in de vergeving van onze zonden. Heren, open deze perspectieven, deze Bijbelse perspectieven, ook voor het geloofsoog van hen die u vrezen en die er soms voor hun eigen beleving nog zo ver bij vandaan zijn. Brengt u ze dan maar dichterbij, Heren, en bevestig gij het werk van uw handen en maak in uw woord onze gang en treden vast, opdat we ons van uw paden niet zouden keren. Heren, zegen gij zo uw woord, hier voor ons, voor hen die met ons meeluisteren, voor een ieder, Heren, die onder de klanken van het evangelie mag verkeren. Maar niet alleen hier, maar ook overal waar uw woord wordt gebracht. Laat het geschieden in betoning van geest en van kracht. Dat is geen mensenwerk, dat is ook niet een resultaat van retorica. Maar, Heren, dat is werk van uw Heilige Geest. En laat het zo ook ingang mogen vinden in zondaars harten. Uw naam tot verheerlijking en tot lof en prijs van die zaligmaker Jezus Christus. Hij is het waard om niet alleen maar gezocht te worden, maar als we hem gezocht en gevonden hebben, ook erkend te worden. Ook geprezen te worden. De herders zochten hem en toen ze hem gevonden hadden, toen hebben ze het al onbekend gemaakt. En toen hebben ze u, o God, geloofd en geprezen. vanwege al de grootheid van uw goedertierenheid, waar zij van gehoord hadden en die ze gezien hadden en die ze in hun haar kracht beleefd hadden. Heere, gedenk zo aan het werk uwer handen, bevestig dat. En Heere, breid uw koninkrijk uit en mag het getal van hen die u vrezen en die de koning der Joden leren aanbidden, groeien, vermenigvuldigen. Heere, denk aan allen die leed hebben, die juist ook in deze dagen misschien moeilijke dingen doorleven, verdriet hebben, zorgen hebben. En voor wie deze dagen eigenlijk de naam van feestdagen niet kunnen hebben, omdat ze helemaal niet in de stemming zijn om feest te vieren. Voor wie het misschien heel verdrietig in hun levensomstandigheden is, laat u niet onbetuigd. Heere, dankend u dwars door de duisternissen heen toch ook het licht doen schijnen. Dat zegt het woord van vanavond immers ook. Wilt u zegenen alle die tot u het hart opheffen en die bij u een schuilplaats zoeken en die van u hulp begeren. Wees zo nabij het hart dat tot u vlucht. Denk aan rouwdragenden, denk aan eenzamen, denk aan mensen die een psychisch kruis te dragen kregen, mensen die zorgen hebben, die verdriet beleven vanwege de slagen die het leven hen toebracht, vanwege de teleurstellingen waar ze mee geconfronteerd worden. Ach Heere, bij al dat leed en in al die ellende is er toch altijd nog dat woord van u dat ons zegt: wend u tot mij toe en word behouden en stort voor mij uit uw ganse hart. Heere, hoor ons in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 107e psalm, het 6e en het 7e vers. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat ze God vergaten. En doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden. 107, vers 6 en 7. De Heere heeft de mond van Zacharias weer in staat gesteld om te spreken, nadat de Heere de tong en het spraakvermogen van deze oude priester voor een tijd lang inactief gemaakt had, heeft de Heere hem weer in staat gesteld om geluid voor te brengen, woorden te formuleren. En zodra Zacharias daartoe de gelegenheid krijgt, horen we hem zijn lofzang zingen. Geloofd zij de Heere, de God Israëls. Wanneer is dat? Dat is op het moment waarop deze oude man vader geworden is en zijn oude vrouw een kind heeft mogen ter wereld brengen. Op het moment waarop het bovennatuurlijke gebeurd is, wat zij ook niet meer hadden verwacht. De Heere had een wonder verricht. De Heere had deze onvruchtbare vrouw toch kracht gegeven om een kind voor te brengen en dan zelfs in haar ouderdom. En als dat kind geboren is en als naar Joodse verordeningen, naar de verordeningen van de Heere overigens, dat kind, dat jongetje, op de 8e dag besneden moet worden en daarbij zijn naam ook ontvangt, dan is het dat de mond van de profeet Zacharia geopend wordt. En wat zou je dan verwachten? Gemeente, we hebben met elkaar al een en andermaal stilgestaan bij het begin van deze lofzang, vers 68 tot en met 75. En we hebben Zacharias God horen loven vanwege het feit dat de Heere op kerstfeest bewijst dat hij een waarmaker van zijn woord is en dat de oude belofte onder ede door de Heere gesproken nu ook werkelijk waar blijken te zijn en vervuld gaan worden. We hebben Zacharias de Heere horen loven omdat hij zijn volk bezocht heeft en omdat hij verlossing teweeg gebracht heeft. Verlossing in de zin van loskoping, maar ook in de zin van een volkomen verlossing vanwege de uit de macht van al de vijanden en uit de heerschappij van al degenen die de Heere haten. En we hebben hem horen zingen en loven dat God dat gedaan heeft met de bedoeling dat dat volk, dat verloste volk, nou in staat zou zijn om de Heere te dienen zonder vrees, in heiligheid en in gerechtigheid al de dagen van hun leven. Maar wat hebben we nog helemaal niet gehoord? Niet gehoord uit de mond van deze Zacharias. Datgene wat we toch eigenlijk wel als eerste zouden hebben verwacht. Hier is een man die voor het eerst in zijn leven na zoveel jaren van wachten en van teleurstellingen toch eindelijk een kleine in zijn handen mag nemen. En hij heeft 9 maanden lang moeten zwijgen. En nou kan hij spreken. Wat zouden u en ik verwacht hebben van Zacharias? Dat hij natuurlijk over zijn kind was gaan spreken. Over dat wonder dat hij nu gezien heeft. Over dat voorrecht dat hem nu te beurt gevallen is. Op het feit dat de Heere, over het feit dat de Heere na al die teleurstellingen die hij samen met Elisabeth heeft moeten verwerken, nu toch inderdaad ook in dat opzicht hen zijn rijke zegeningen heeft willen geven. En als hij eenmaal over dat kind, dat een bijzonder kind is, waarvan hij de engel Gabriel heeft horen vertellen dat het inderdaad een kind zou zijn dat volledig in de dienst van de Heere zou staan en dat een bijzondere plaats krijgt in de heilsgeschiedenis. Als hij eenmaal over dat kind dat zo'n bijzondere plaats van de Heere krijgt is gaan spreken, dan is hij er voorlopig, zo zouden we zeggen, nog niet over uitgesproken. Want wat heeft die engel allemaal niet over dat kind gezegd? Dat hij heen zou gaan in de geest en in de kracht van Elia. Dat hij voor het aangezicht van de zaligmaker die op het punt stond te komen zou heen gaan. Om zijn weg te bereiden en om voor het aangezicht van die zaligmaker, voordat hij verschijnen zal, een volk toe te bereiden. Een volk dat nu straks in staat zal zijn om die zaligmaker ook te herkennen en te verwelkomen. Ja, wat heeft die engel Gabriel al allemaal niet gezegd en wat zal dat kind allemaal niet wezen? Er is zoveel stof om over dat kind te spreken. Deze trotse vader Zal hij het daar dan niet over hebben? En wie zou het hem kwalijk nemen? Wie in de omgeving daar in het gebergte van Judea zou gezegd hebben, Zacharias, nou overdrijf je het toch wel een beetje? Laat die man maar gerust uiting geven aan die blijdschap die er in zijn zo jonge vaderhart is. Merkwaardig dat hij er helemaal geen woord over zegt. Als hij gaat spreken, dan heeft hij het niet over Johannes, geen woord. Als hij gaat spreken, dan heeft hij het over dat andere kind. Dat andere kind. Niet zijn kind. Dan heeft hij het over Gods horen der zaligheid. Dan heeft hij het over de beloofde verlosser. Dan heeft hij het over de vervulling van Gods belofte. Dan heeft hij het over de zaligheid die God gaat bereiden in dat andere kind. Dat nog veel belangrijker is voor Zacharias dan zijn eigen kind. Heeft hij het dan helemaal niet over Johannes in zijn lofzang? Ja, ook over Johannes spreekt hij. Maar als je die lofzang leest, dan zeg je tegelijkertijd, hij heeft het wel over zijn eigen kind, maar hij heeft het alleen maar in het voorbijgaan over zijn eigen kind. Hij zegt er wel een paar dingen van. Er zijn in die lofzang wel een paar verzen besteed aan wat hij over dat kind zegt, maar hij is er nog maar nauwelijks over begonnen en dan laat hij dat thema, Johannes, zijn kind alweer los en dan is hij alweer terug bij waar hij in het begin was, bij dat andere kind. En bij Gods bezoek door middel van de opgang uit de hoogte. Zacharias heeft het geweten dat het om gewichtiger zaken gaat dan zijn eigen kind. Hoe belangrijk en ingrijpend de gebeurtenis van de geboorte van dat kind ook zij is geweest. En ik dacht dat hier tegelijkertijd al een les voor ons lag, gemeente. Zonder dat ik eigenlijk nog iets gezegd heb ter uitlegging van de tekst van vanavond, ligt er toch eigenlijk al een les in wat we tot nog toe gehoord hebben. Want waar zijn wij nou druk mee? En wat is de stof van onze gesprekken? En waar hebben wij het nu over gehad op het kerstfeest? Zacharias had het over God. Over God de waarmaker van zijn woord, de vervuller van zijn belofte, de bezoeker van zijn volk, de bewerker van de zaligheid. En als hij dat allemaal gezegd heeft, en hij heeft er nog niet eens alles van gezegd, want hij voelt intuïtief aan, er moet nog meer van gezegd worden, en dan is hij er nog niet mee klaar, want wanneer komt de mens er ooit mee klaar met dit thema? God heeft gedacht aan zijn genade. Maar als hij daar toch in ieder geval de nodige tijd aan besteed heeft, dan kijkt hij nog eens naar dat kind. En mijn vraag aan u en mij is, waar hebben wij het nou over op kerstfeest? Hebben wij het soms wel over onze kinderen? En over ons gezin? En over ons werk? En over onze studie? En over onze vrije tijd. En over onze hobby's. En over onze plannen. Of misschien zijn we een klein beetje breder georiënteerd en hebben we het ook over de politiek, de binnenlandse en de buitenlandse. Of als onze blik vaak ook gericht is op kerkelijke dingen en kerkelijke situaties, dan hebben we het over de kerk en over de kerken en over de problematiek in de kerken en over de dominees en over de preken. Voelt u wel, alleen al in dit opzicht is het leerzaam om met een stukje zelfonderzoek onze eigen gesprekken op het kerstfeest eens na te gaan. En dat dan te leggen naast Zacharias' lofzang. En is er dan een klein beetje vergelijking mogelijk? Of is er een grote discrepantie tussen Zacharia's lofzang en onze kerstgesprekken? Dat vertelt tegelijkertijd wat de belangrijkste zaken zijn, zoals wij ze beleven. Bij Zacharia's was dat wat God aan het doen was. En wat hij, arme zondaar, zo hard nodig had gekregen. En waar zijn ziel zo naar uit was gaan zien. Juist ook in die dagen van stilzwijgend verwachten. Juist in die dagen waarin hij de corrigerende, de kastijdende hand van de Heere in zijn leven zo gevoelde. God was plaats aan het maken geweest voor zijn woord, voor zijn zoon, voor zijn heil, voor de verlossing. En hoe ligt dat dan bij ons? Wel, nadat we deze vraag die tot zelfonderzoek leidt onder ogen hebben gezien, gaan we nu wat concreter naar de woorden van onze tekst toe. Het is alweer een deel van de lofzang. Ook dit stukje, dat kennelijk toch een overgang vormt van het oude, van het eerste deel, dat eindigt met vers 75 naar het nieuwe gedeelte. Ook in dit gedeelte zijn we nog altijd in de lofzang van Zacharias. Hij loofde God vanwege het feit dat hij zijn woord waarmaakt. Hij loofde de Heere vanwege het feit dat de Heere verlossing bereid heeft. En nu looft hij God, en dat is het laatste gedeelte, over het feit dat de Heere zijn volk bezoekt. Want neemt u dat dan maar inderdaad als de kerngedachte. Zoals we dat geformuleerd vinden in vers 78. God bezoekt zijn volk. Hij doet dat door middel van de opgang uit de hoogte. Maar voordat we daar naartoe gaan, onze tekst begint uiteraard bij vers 76. En zoals ik zei, dan heeft hij het inderdaad, en wij zouden zeggen eindelijk, ook over zijn eigen kind. En dan spreekt hij zijn eigen pasgeboren kind aan, en gij kindeke. Want meer is Johannes op dat ogenblik natuurlijk ook niet. Een kind van 8 dagen oud, dat is een kindeke, jawel. Dat is een kleintje. Dat is er een die niks van zichzelf kan. Die nog bij alles geholpen moet worden. Die nog helemaal hulpbehoevend is. Maar dat kleintje, dat kindeke, dat kleine jochie. Zacharias heeft goed geluisterd naar die engel en hij heeft het zich toch, ondanks zijn ongeloof, goed herinnerd. Zacharias weet dat dat kleine kindeke een bijzonder kind zal zijn. O, zeker. Ik denk dat als hij nu over dat kindeke gaat spreken en als hij de woorden van de engel Gabriël gaat citeren tot een zeker punt, dat er dan tegelijkertijd ook wel weer een slag in zijn geweten plaatsvindt. Want die woorden die hij nu gaat herhalen, die Gabriël eerder gesproken had, dat waren woorden die aanvankelijk door hem waren weggeduwd. Maar ondanks dat, en dat is nou het wonderlijke, gemeente, ondanks dat een mens onder het woord kan zitten en in zijn ongelovige houding het woord van de Heere wegduwt, kan de Heere er toch wel eens voor zorgen dat het in je geheugen bewaard blijft. En dat je het niet kwijtraakt. En dat je een woord dat je moeder toen je nog een kind was tegen je gesproken heeft, op je 70ste jaar nog kunt herinneren. Al heb je het jarenlang weggeduwd, al heb je een vermaning die je in je jonge jaren gekregen hebt, inderdaad al die tijd proberen weg te stoppen en te vergeten. De Heere kan ervoor zorgen dat je het nooit vergeet. En dat het op een gegeven ogenblik nog terugkomt. En Gode zij dank doet de Heere die dingen soms. En doet hij ze ook in het leven van Zacharias. 9 maanden is het geleden dat Zacharias het hoorde met zijn oren. En dat hij zei, hoe zal dat wezen? Ik ben oud en mijn vrouw is op haar dagen gekomen. Wij krijgen geen kinderen meer. En toch weet hij het nog. En hij weet het nog heel letterlijk. Toch weet hij het nog. En nu, Maar daar is een weg aan vooraf gegaan en daar zijn oefeningen bij geweest. Geloofsoefeningen en geloofsworstelingen. En daar is schuld over beleden, want de Heere rijdt door vlakke velden. De Heere werkt er niet overheen over de zonde, ook niet over de zonde van ongeloof. Dat komt allemaal ordentelijk aan de orde. Maar dwars door al die worstelingen heen is Zacharias het nu gaan geloven. Want God heeft intussen getriomfeerd in zijn ziel. En nu mag hij herhalen wat hij nog nooit eerder heeft kunnen zeggen. Want toen dat gebeurd was, toen die engel het gesproken had en toen hij in ongeloof gereageerd had, ging zijn mond op slot. En hij had het nooit nog een keer kunnen zeggen tegen niemand. Misschien dat hij het opgeschreven heeft, zodat Elisabeth het nu weet. Maar uit zijn mond is het nog nooit eerder gekomen. Maar nu mag hij het herhalen. Nu God in zijn ziel over zijn ongeloof getriomfeerd heeft. Nu mag hij herhalen wat die engel in de stilte van het heilige bij het reukofferaltaar tegen hem gezegd heeft. Dit kind zal een profeet zijn. Een profeet van de Allerhoogste. Dit kind zal staan in de rij van Gods heilige profeten van het begin van de wereld af. Dit kind zal als de mond Gods onder Israël een plaats krijgen en een speciale taak vervullen. Hij zal voor het aangezicht van de Heere heen gaan. Zoals ook de andere profeten, en we zagen al eerder dat Zacharias inderdaad helemaal in dezelfde traditie staat als Jesaja en andere van de heilige profeten. In de lijn van hen die door God geroepen en gebruikt zijn om zijn woord te verkondigen. Wat Zacharias hier zegt, wat hij de engel Gabriel nazegt, dat is al voorzegd door Jesaja, dat is al voorzegd door Maleachi, dat kind dat hij nu hier misschien in zijn armen heeft. Dat kind zal de wegbereider zijn. Want de koning is aan het komen. En als de koning komt, dan moet er toch een volk zijn dat de koning verwelkomt. Als de koning komt, de koning zich wil openbaren. En de koning zijn heil en zijn genade wil schenken. Dan moeten er toch mensen zijn aan wie hij zijn genade en zijn heil kwijt kan. Dan moet er toch een volk zijn dat op hem leerde wachten. Dat zijn komst heeft leren verbeiden. Wel, bij dat voorbereidende werk wordt dit kind van Zacharias straks ingeschakeld. En daarom moet hij gaan preken nadat hij zijn opvoeding en zijn volgroeid worden bereikt heeft. Daarom moet hij gaan preken. Daarom moet hij tot bekering gaan roepen. Daarom moet hij gaan verkondigen dat er in de weg van de bekering vergeving van zonden ontvangen zal worden. Daarom moet hij mensen bewegen tot het geloof. Daarom moet hij mensen ertoe bewegen om hun zonden te zien en hun zonden te belijden en met hun zonden te breken. Daarom moet hij harde harten onder de slagen van zijn wetsprediking breken door de kracht van de Heilige Geest, opdat er zo in die gebroken harten een begeerte zal gaan ontstaan, een verlangen zal worden gewekt naar dat Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Een grootse taak weggelegd voor dit kind van Johannes, van Zacharias. Beseft Zacharias wel wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn? Beseft Zacharias wel dat dit kind, waar hij dankbaar voor is, wat hij ook bezingen mag als een kind dat op een bijzondere manier in de dienst van de Heere een plaats zal krijgen en door de Heere gebruikt zal worden om eeuwigheidswerk en zaligheidswerk te verrichten. Beseft hij wel wat het dit zijn kind mogelijk zal kunnen gaan kosten? Als hij in getrouwheid dit werk zal gaan verrichten? Beseft hij er wat van? Profeet als hij is op dit moment, verlicht door de Heilige Geest, dat er een moment zal gaan komen, en dat is inherent aan de positie van de wegbereider, dat de wegbereider ook weer helemaal weg moet vallen, als de koning komt. En dat het naar de norm van Gods werk en van Gods weg met de wegbereider zo zal zijn dat die wegbereider het straks moet gaan zeggen en gaan inleven. En er is nog verschil. Hij moet wassen. En ik minder worden. En waar eindigt het leven van dit kind? Straks in de kerker. Als de scherprechter komt om zijn hoofd van zijn lichaam te scheiden. En ineens is Zacharias uitgesproken over zijn kind. Geen woord meer over Johannes. Dit is alles. Dit is alles. Hij prijst zijn kind niet. Hij heeft het niet over, ook weet niet wat voor allerlei dingen waar mensen het in de regel over hebben als ze over hun kinderen spreken. Hij heeft het alleen over Gods plan met zijn kind. Over Gods werk voor zijn kind. En als hij dat genoemd heeft, is het ook genoeg. Johannes is ook niet meer dan wat hij is. Niet meer dan een voorloper, niet meer dan een wegbereider. De koning is een ander en om de koning gaat het. En voor die koning moet Johannes weer opzij. Helemaal opzij. Ook in de lofzang van zijn vader. Helemaal opzij. Geen plaats meer voor Johannes. Die paar regels. Die paar regels alleen. En verder gaat het weer over God. En verder is Zacharias weer helemaal terug bij datgene waar God het meest om te loven is. God die zijn volk bezocht heeft door de opgang uit de hoogte. God die gekomen is om licht te brengen in de duisternis. God die gekomen is in dat kind van Bethlehem, dat andere kind, dat veel belangrijker kind. Als Zacharias over hem spreekt, dan noemt hij hem, ik noemde u dat al een paar keer in vers 78, de opgang uit de hoogte. Wij zullen daarbij wel moeten denken aan zoiets als de profetie van Bileam, die Bileam tegen zijn eigen, niet tegen zijn eigen geweten, maar wel tegen zijn eigen begeren in heeft moeten verkondigen over die ster die zou voortgaan uit Jacob. Of denken aan dat andere woord van de profeet Maleachi, de laatste in de rij van de profeten, vlak voorafgaande aan Zacharias, al zaten er vier eeuwen tussen, over de zon der gerechtigheid die zou opgaan. Of je kunt ook denken aan een woord van de profeet Jesaja, met wie Zacharias eigenlijk ook zoveel gemeen heeft, zoals we al een paar maal hebben gezien, en met wiens boodschap hij zo volkomen overeenstemt. Ik denk aan dat woord van Jesaja in het 60ste hoofdstuk, de oproep, maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Zo in die richting zullen we de verklaring moeten zoeken van die woorden, die merkwaardige woorden die Zacharias hier uitspreekt als hij het heeft over de opgang uit de hoogte. De lichtdrager. De lichtbrenger. En wat is dat ook nodig? En wat heeft Zacharias dat raak getypeerd toen hij het had over degene die gezeten zijn in de duisternis? En toen hij die duisternis nader omschreef als de schaduw des doods. Nee, gemeente, de duisternis waar zondaren in omvangen zijn, is niet zomaar een duisternis. Het is niet een duisternis waar na zoveel uren een eind komt, zoals aan elke nacht weer een eind komt. En dan gaat de zon weer op en dan schijnt de zon weer, of dan zien we de zon misschien niet omdat het mistig is of bewolkt, maar dan weten we toch aan het daglicht dat de zon opgegaan is en dat de nacht voorbij is. Nee, de duisternis, de nacht die gevallen is over het leven van mensen die van God zijn afgeweken, dat is niet een duisternis die weer voorbij gaat. Dat is een eindeloze nacht. En dat is een angstaanjagende duisternis. Dat is een duisternis om echt bang voor te zijn. Sommige mensen zijn bang in donker. Kinderen kunnen bang zijn in donker. Durven dan niet alleen over straat. Dan kunnen we wel zeggen, joh, het is helemaal niet nodig om bang te wezen. Maar dat soort vrees kun je nou niet zo makkelijk kwijtraken. En in feite is het nog waar ook als we tegen een kind zeggen dat bang is in donker. Ja, maar dat donker doet jou niks. Maar zo kunnen we elkaar op geestelijk gebied niet geruststellen, gemeente. Want zoals Zacharias het gezegd heeft, zo is het ook. De duisternis waar wij van nature in zitten is de schaduw van de dood. En dat is niet gering, de schaduw van de dood. En daarom zei ik een duisternis om bang van te wezen. Een duisternis ook zonder eind, waar wij tenminste geen eind aan kunnen maken. Oh ja, we kunnen het proberen en mensen zijn het altijd aan het proberen geweest. En mensen hebben er al heel wat lampjes bij aan het stoken. En die lampjes hebben misschien een heel klein stukje voor een heel klein beetje verlicht. En met onze wijsbegeerte en met onze wetenschap en met onze technieken en met onze mogelijkheden die wij als mensen hebben uitgedacht en uitgevonden, hebben we misschien de indruk gewekt en misschien zelf ook gekregen dat we het een licht hebben kunnen maken in de wereld. En dat we de duisternis nog een klein beetje konden verdrijven. En zo heeft de mens toch nog een beetje vreugde in het leven over. En zo kan een mens zich toch nog een klein beetje bezig voelen en ook nog een beetje happy voelen. Maar het is geen echte oplossing gebleken. O, als God er niet ingegrepen had. Als God niet gedaan had wat die oude Zacharias hier zingt en waar hij in roemt. Dan was het echt om te stikken in deze wereld, gemeente. En zo is het voor de ervaring van sommige mensen die het licht nooit hebben gezien. En zo zal het zijn als we zonder die opgang uit de hoogte hebben geleefd en zijn gestorven. Maar dit heeft Zacharias gezien. En dit mag hij getuigen. God heeft ons bezocht door de opgang uit de hoogte. God is zijn volk niet vergeten, al heeft dat volk hem keer op keer wel vergeten. En misschien heeft het er lange tijd op geleken dat God zijn volk ook in de steek gelaten had. En misschien hadden ze ook die indruk wel, nadat Maleachi en de mond van Maleachi gesloten was en de profetie van Maleachi verstomd was, en er na die tijd nooit meer één opstond om te zeggen, alzo zegt de Heer. En er nooit meer één kwam om in de naam van de Heer het volk een boodschap te brengen. En dat volk in die eeuwen voorafgaande aan de volheid des tijds, als ze dan nog een bron van troost zochten en als ze dan nog een woord van de Heer probeerden te ontvangen, terug moesten grijpen op wat er in het verleden gezegd was, maar nieuwe openbaringen kwamen er niet meer bij. Heeft God vergeten genadig te zijn? En in die situatie leefde Zacharias. En hij had er nog invloed van ondergaan ook. En in die situatie leefde dat overblijfsel. Dat er dan toch nog was, want de Heer is nooit zonder een volk. Maar wat hadden ze het moeilijk en wat waren ze in duisternis. En wat leek het alsof God zijn beloftenissen door zijn gramschap had afgesneden. En dan gebeurt het. Hebben ze er nog op gerekend? Hebben ze er nog op gehoopt? Ja, ongetwijfeld. Er waren er in Jeruzalem die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Anna ging ze opzoeken en ze wist wie het waren. Maar ook voor hen is het nog weer een extra wonder geweest. Toen gebeurde het. Toen kwam God. Toen bezocht hij zijn volk. En het was een onvoorstelbaar wonder. God kwam doen wat hij wel eens vaker gedaan had, maar wat hij nou eeuwenlang niet meer gedaan had. En al die keren dat God dat vroeger deed, bij Sarah die hij bezocht, en bij Mozes die hij bezocht, en bij David die hij bezocht, en bij de profeten tot wie hij wilde spreken, en aan wie hij een nachtgezicht gaf, of aan wie hij de woorden in de mond legde. Maar dat is allemaal zo lang geleden, zo lang geleden. En nou is er niks meer van God te horen geweest. Heeft hij inderdaad zijn barmhartigheden afgesneden? Maar toen kwam het opnieuw. Toen de volheid des tijds gekomen was. Toen het Gods tijd was. En toen kwam hij. Waar kwam hij? Weet u wat het nog grotere wonder is? Niet alleen maar dat de Heere zijn volk ging bezoeken. En dat hij toch nog weer dacht aan de woorden die hij gesproken had. En dat hij niet vergeten was dat hij aan Abraham een eed gezworen had. En dat hij niet vergeten was dat hij met dat volk een verbond had opgericht. En dat hij niet vergeten had dat hij beloofd had de verlosser te zenden, het vrouwenzaad. Maar dat de Heere daar steeds aan gedacht had. Maar weet u wat er nog veel groter wonder is? En daarom, Zacharias heeft dat onder de leiding van de Heilige Geest ook tot het eind van zijn lofzang bewaard. Want hier bereikt hij het hoogste punt van zijn loflied. En wat is dat hoogste punt dan? Als hij gaat vertellen voor wie dat bezoek nou waarde krijgt. Wat dat nou voor mensen zijn die door God niet aan hun lot worden overgelaten. Die door God niet worden gepasseerd omdat ze toch niet deugen. Omdat ze toch maar duisterlingen in zichzelf zijn, vol ongeloof en vol afkerigheid. Maar God bezoekt juist degene die in de duisternis zitten. En in de schaduw des doods. En je moet je bij die woorden van Zacharias dan maar een gezelschap reizigers voorstellen. Die in de tijd dat er nog geen verlichting langs de wegen was, in de tijd dat er nauwelijks wegen aangelegd waren, ergens door de duisternis overvallen zijn in een bergachtig gebied en ze kunnen geen hand voor ogen zien en ze kunnen geen stap meer doen, want die laatste stap zou ook werkelijk de laatste kunnen zijn als ze over de rand van een ravijn storten en in het verderf terechtkomen. En ze zitten bij elkaar. De nacht is donker om hen heen. En ze weten geen weg. En ze horen het roofgedierte. En ze weten niet van welke kant het gevaar komen kan. En dan moet je je er ook nog bij denken dat ze nou in een nacht zijn terechtgekomen waarvan zij wel weten dat er geen eind meer aankomt ook. Hulpeloos. Hulpeloos. En als er nou geen hulp van buitenaf komt, dan is het voorbij. Dan is het helemaal voor altijd voorbij. En dat is de situatie, gemeente, waar de wereld in verkeert. Zacharias heeft niks te veel gezegd. Dat is de situatie waarin de wereld verkeert. En wij met alle mensen samen, sinds de zondeval. Want het is donker. En de dood is overal om ons heen. Zo was het in Israël waar Zacharias thuis hoorde toen de Romeinen heersten. En toen de geestelijke leiders naar het woord van de Heer Jezus niet meer waren dan blinde leidslieden der blinden. En toen het volk van de waarheid Gods nauwelijks meer iets wist. En toen het huis van David zo vervallen was. En toen van de glorie van vroeger niks meer te zien was. Duisternis aller wegen. En zoals ik al zei, zelfs de laatste vromen hebben wel eens bevreesd en bevend voor zichzelf de vraag gesteld of het nou misschien zo zou eindigen. Maar Zacharias heeft iets ondervonden. Nog maar kort geleden. Nog maar een paar weken of een paar maanden geleden. God heeft hem bezocht. God heeft in zijn donkere ziel het licht doen opgaan. Want u kunt zich toch wel voorstellen dat het, toen Zacharias die klem op zijn mond kreeg, dat slot op zijn mond, en toen hij ook wist en meer ging beseffen waarom dat slot op zijn mond gedaan was. Hij had immers om een teken gevraagd. En hij had in zijn ongeloof een teken gekregen. U kunt toch wel begrijpen dat het toen ook donker geweest is in de ziel van Zacharias, of niet? Als je dan aan de weet komt dat je jezelf in het duister gebracht hebt. Als je dan aan de weet komt dat God je zonde niet voorbij ziet. Maar dat God ze bezoekt en dat hij zijn heilig ongenoegen erover laat voelen. Dan is het niet zomaar weer opgevrolijkt in je bestaan. Dan is er wat te beleiden. Dan moet een mens op zijn plek komen. Dan gaat hij zelf ook iets beleven van de duisternis. God heeft zijn aangezicht voor mij verborgen en ik heb het nog verdiend ook. En als de Heer het zo zou laten, zou het ook nog verdiend zijn. Maar ik zei, en toen gebeurde het, ergens in die periode van zwijgen, dat God hem bezocht. Misschien ging het stapje voor stapje. Misschien gingen de beloften langzamerhand meer spreken. En vulde de Heer de ene belofte met de andere aan. En is Zacharias' geest verlicht geweest als hij de schriften overdacht. En als hij bij zichzelf nog eens een keer mediteerde over wat de Heer toen gezegd had en daar gezegd had en daar gezegd had. Of misschien is het licht in één keer gaan schijnen. Ik weet dat niet. De Heer is verschillend. De Heer gaat verschillende wegen met de zijne. Maar het is gebeurd dat God hem bezocht heeft. En dat God hem het licht heeft doen opgaan. En dat de beloften weer gingen spreken. En dat ze de woorden Gods voor hem weer gingen worden. En die woorden Gods werden weer levend en krachtig. En dit waren weer getuigenissen van de Heilige Geest. Waarin hij in zijn ziel ondervonden had. Dat is het woord dat leeft. En dat aan mijn ziel het leven geeft. En toen is het licht hem opgegaan en hij heeft gezien dat heil. Hij heeft gezien door de geest verlicht nu en daarom mag hij er ook zo vrijmoedig van spreken. God heeft ons bezocht. De opgang uit de hoogte. En hij is komen schijnen. In mijn duisternis. Maar dan weet hij dat dat ook voor anderen zo zal zijn. Dat er nog meer gezeten zijn in de schaduw van de dood. Gemeente, hebt u die werkelijkheid ook wel eens leren kennen in uw leven? Bij aanvang, maar je ziet in het leven van Zacharias dat het ook bij voortgang nog wel eens een keer gebeuren gaat. Dat hangt er maar vanaf hoe wij op het woord van God reageren, gelovig of ongelovig. En dan halen we de duisternis over onze ziel, iedere keer weer. Hebt u die werkelijkheid ook wel eens leren kennen in uw leven? Weet u hoe het eruit ziet? Weet u waar u zit? Heb u wel eens tot uw schrik ontdekt dat je geen hand voor ogen kunt zien? En dat je jezelf ook echt niet redden kunt? En dat je zo, net als dat gezelschap waar ik het zo pas over had, de stem van de briesende leeuw hoorde, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En jezelf er niet van kunnen bevrijden. Wat is er toen gebeurd in je leven? Wat heb je toen gedaan? Hoe ben je toen in die duisternis werkzaam geweest? Want gemeente, als dat indruk op ons gaat maken dat het zo donker is en dat onze zonde dat heeft veroorzaakt en dat Gods gramschap ons inderdaad dat oordeel opgelegd heeft. Als je die dingen echt inleeft, dan heb je het niet zo breed. Zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood, omdat ze God vergaten. Vervielen in die nood. Wat kun je dan nog maar doen? Oh, dan kun je jezelf beklagen, dan kun je elkaar gaan zitten beklagen en dan kun je desnoods in het uiterste geval ook nog wanhopig worden. Maar er is dankzij het evangelie nog een andere weg. Ik zei zo pas, als God niet ingegrepen had en als het evangelie niet gegeven was, dan zou het zijn om te stikken en om wanhopig te worden, ja. Maar roepende uit de ellende, hebben ze de Heere ootmoedig aangegrepen. En ze hebben tot God hun bang gebed opgezonden. En ze hebben gesmeekt, Heere, doe gij de hemelen scheuren. En laat ons het licht aanschouwen, want alleen in uw licht zien wij het licht. En toen, zo hebben die mensen in Psalm 107 dat ook ervaren, toen heeft hij hun angsten doen enden. En hen het gevaar doen ontgaan. God maakt plaats, ja zeker. Gemeente, de Heere maakt er plaats voor de opgang uit de hoogte. Hij maakt het volk geschikt om hem te ontvangen. Johannes werd voor het aangezicht van de Heere heen gezonden om een toegerust volk te bereiden. En u weet hoe Johannes dat deed. En we hoorden het vorige week zondag in de laatste adventspreek. En nou heeft Zacharias hem zien komen. En hij heeft nog verder geblikt dan alleen wat, zodat hij niet alleen maar gezien heeft wat de Heere komt doen en dat de Heere komt. En dat dat puur en enkel en alleen genade is. Maar Zacharias is door de geest der profetie verlicht, zodat hij ook kon zeggen waarom dat nou gebeurde. Was dat omdat die mensen zo nooddruftig waren? Was dat omdat God uit de hemel door dat duister heen die mensen daar zag zitten in hun ellende en in hun angst en in hun nood en in hun verschrikkingen? En dat de Heere met het lot van die mensen zo te doen had en dat de Heere daarom zei, ik zal ze maar barmhartigheid bewijzen. We zongen de lofzang van Zacharias en daar stond in dat de Heere met ons lot bewogen was. Nou, zo staat het er dan en zo zingen we dat getrouw met de woorden van dat lied. Maar eigenlijk is het zo niet. Want dat is de verklaring niet, gemeente, dat God met ons lot bewogen is. En dat God pas beweegt en in beweging komt en bewogen wordt als hij ziet hoe ellendig het er met ons voor staat. God is in zichzelf bewogen. God is de genadige God, omdat hij de genadige God is. God is de ontfermer van eeuwigheid af. Niet pas als hij ziet hoe ellendig die mens eraan toe is. Maar omdat het zijn wezen is. Omdat het zijn bestaan is. Omdat het bij zijn godheid hoort. Daarom is hij een en al bewogenheid en barmhartigheid. Vanuit zichzelf wordt hij bewogen om mensen barmhartigheid te bewijzen. En vandaar die toch wel zo typische, maar aan de andere kant ook zo veelzeggende uitdrukking uit de Bijbel. Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Ach, hoe moet je het eigenlijk anders zeggen? Het diepste innerlijk van God is in beweging om juist barmhartigheid te betonen. En omdat hij zo is, daarom viel in de eeuwigheid het besluit dat hij zondaren zou gaan zalig maken. Daarom die vraag, wie is hij die met zijn hart borg zal worden? En daarom dat borgwoord van de heiland zie ik kom om uw wil te doen. Omdat God in zichzelf bewogen is. Daar komt Christus vandaan. Niet omdat er mensen op aarde zo hartelijk gebeden hebben, och dat gij de hemelen scheurde. Dat konden ze pas gaan doen nadat de beloften geopenbaard waren. Anders hadden ze het niet eens kunnen doen. Dat konden ze pas doen nadat de Heere zichzelf geopenbaard had. Anders had geen mens geweten wat hij doen moest. Nee, hier komt Christus vandaan. Uit het eeuwig welbehagen Gods. Daarom kwam hij in de volheid destijds naar deze wereld. En daarom kon dat ook niet anders. Daarom kon dat ook niet tegengehouden worden. Het is van God uit. En het is altijd van God uit. En gemeente, laten we maar nooit moe worden om dat altijd maar weer tegen elkaar te zeggen. En verwacht u dat nou ook van de prediking nu en altijd maar. Dat gezegd, dat verkondigd wordt, dat het heil des Heren is. En van niemand anders. En dat er van u en van mij nog niet dat bij komt. Dat God het gedaan heeft. En daarom, begrijpt u het? Daarom begon Zacharias met: lof zij de God van Israël. Want hij verdient het. Alle dingen zijn uit God. Maar dan toch ook tot God zal ik hopen. En daarom zeiden de engelen het al net eender: ere zij God. Dat is kerstfeest. God komt uit vrijmachtig welbehagen, op grond van zijn eeuwige ontferming, in de opgang uit de hoogte. Mensen in de schaduw van de dood bezoeken. En zo gaat het welbehagen des Heren gelukkiglijk voort. En wat gebeurt er dan als die voorwerpen van zijn opzoekende liefde het licht gaan zien? Zacharias eindigt deze lofprijzing met het feit dat die mensen die uit de duisternis verlost worden, of die in de duisternis het licht gaan zien, en die vanwege die duisternis bang waren om nog één stap te zetten, en bevreesd waren dat elke stap die ze nog deden de laatste stap kon zijn, en die geen weg meer wisten, dat de voeten van deze mensen nu gezet worden op de weg des vredes, de weg van het licht. Maar dat is ook de weg waarop al die onrust, al die angst, al die doodsangst, al die verschrikking, al dat onder het oordeel van God moeten verkeren en daar niet mee onderuit durven kunnen komen en daar geen weg in weten en daar angstig en bevreesd onder zijn, dat die weg waar deze mensen op waren nu verandert in de weg des vredes. En ik zei, en dan zegt Zacharias dat hun voeten op die weg gezet worden. Nee, dat is natuurlijk ook waar. Ze moeten er eerst op gezet worden. Maar als ze dan op die weg gezet zijn, dan moeten die voeten op die weg blijven. Dan moeten ze op die weg lopen. Nee, en dan weet de Heer ook nog wel wat hij er verder mee doen moet. Hij zal hun voeten richten op de weg des vredes. Wat is dat? Dat doet de moeder als haar kind lopen leert. En als dat kind met wankele voetjes zijn eerste stapjes moet zetten. En dan staan die voetjes niet recht. Dan gaat het die kant uit, die kant. En dan zorgt het kind ervoor dat het over zijn eigen benen struikelt. En die moeder die pakt dat beentje en dat zet dat voetje recht. Om onze voeten te richten, om onze voeten recht te zetten, iedere keer weer. Want anders val je links of rechts van het pad af. En anders komt er nog niks van terecht. En dan heeft de Heer je op die weg gezet en dan zou je nog omkomen. Dan zou je nog vallen en omkomen. Maar de Heer zorgt ervoor dat als hij ze uit de duisternis haalt en ze op de weg des vredes, vrede met God en vrede met hun naasten neerzet, dat ze er ook op kunnen gaan van stap tot stap, totdat ze in Sion zijn, totdat ze thuis zijn in het eeuwig zalig licht. Waar loopt u? Waar loop jij Op welke weg? En waar gaat die weg naartoe? Wat is het eindpunt van die weg waar je op gaat? Weet je dat? Er is maar één weg die naar boven voert. Naar de Godstad. Naar de eeuwige zaligheid. En dat is deze weg. De weg van de vrede. De weg waarin je de vrede met God mag ervaren in je ziel. Dat God je schuld vergeeft. Dat God om Christus wil jou genadig is. Dat God je hoop geeft, ook voor de dagen en voor de tijd die gaat komen. Dat de Heere laat weten dat Hij je helper is. Dat de Heere je toezegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat de Heere je de belofte geeft. Misschien moet jij straks op jouw weg door het vuur heen. Dan hoef je nog niet te vrezen. Want dan zal ik er nog bij zijn. Misschien moet je door het water heen. Vrees dan ook maar niet, want dan zal ik er ook zijn. Ik zal ervoor zorgen dat degene die ik op die weg des vredes gebracht heb, nooit meer zullen omkomen. En maar dat is ook de enige weg, beste vrienden, om zalig te worden. En om door dit leven heen getroost voort te kunnen reizen. En met de wetenschap in je ziel dat je goed aan zult komen. Maar elke andere weg waar wij wat op zoeken, waar wij wat in denken te vinden, waar wij vrede voor onze ziel in denken te vinden, het is een weg die uiteindelijk niet naar dat begeerde doel voert. Op welke weg staan uw voeten? Als je nog op de verkeerde weg bent, keer dan om. Als je nog onderweg bent naar het verderf, kom dan terug en laat de Heere je beschijnen. Ga niet verder in de duisternis. Besef dat het zo donker om je heen is als je geen vrede met God hebt. En val die God toch te voet, nu het nog het heden der genade is. En volk des Heren, laat het u tot troost zijn. Zacharias. Hij eindigt zijn lofzang met die woorden die spreken over de weg des vredes. En dat is toch de weg waar uw voeten op kwamen te staan, nietwaar? O ja, ze moeten nog gericht worden, ze moeten nog stevig gemaakt worden. De gangen, Psalm 40 zegt, de gangen moeten nog vastgemaakt worden. Allemaal waar. Maar als het toch maar gebeurd is, nietwaar? Hij voerde hen uit de duister. En hij brak hun banden en hun kluisters. En hij bracht hen onder het licht van zijn genade. Gods vriendelijk aangezicht heeft toch vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Amen. Psalm 97, het zevende vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Genadige God, wij zoeken ook nu nogmaals uw heilig aangezicht om van u te bidden dat u ons door dat woord van deze dagen geestelijk, innerlijk, persoonlijk wilt onderwijzen. Het is ons meegegeven, het heeft van de preekstoel geklonken, Heere, de boodschap is uitgedragen. Mag het nu ook vrucht dragen, mag het nu bij ons blijven, mag het werkzaamheden geven. En mogen we er nog over mediteren en mogen wij er ook iets van gaan verstaan, zodat we het Zacharias mogen gaan nazeggen als hij zijn lofzang zingt en God prijst en eert, omdat hij zo te prijzen en te eren is. Heere, we zingen die lofzang van Zacharias keer op keer. Er gaat geen kerstfeest voorbij of dat niet wordt in de gemeente gezongen. En bij allerlei gelegenheden wordt het ook nog een keer gezongen. Maar laat het ons met ons hart mogen zingen, Heere. En laat het de woorden betekenis krijgen. En laat het de woorden inhoud krijgen. En laat het de woorden beleving mogen zijn voor het eerst of bij vernieuwing. Wil ons nu verder gedenken, Heer, in deze laatste week van het jaar. En aan het eind van de week hopen we nog weer samen te komen. Eerst op de oudejaarsavond en dan ook nog op de nieuwjaarsmorgen. Heere, dan is uw woord er. En dan is uw woord er nog. En dan is uw woord er toch ook weer. Mogen we begeerig zijn om het te horen. En wilt u onze harten bereiden om waarlijk u waarachtig te dienen en te vrezen. En om onze voeten gericht te mogen krijgen op de weg des vredes, om Jezus wil. Amen. We zingen nu tenslotte de lofzang van Simeon. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.